voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Hosea 2, vers 13 tot en met 22. Hosea 2, vers 13 tot en met 22. De te zingen psalmen, psalm 26, vers 2. Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 19, vers 5. Psalm 119, vers 25. Het te lezen schriftgedeelte, Hosea 2, vers 13 tot en met 22. De te zingen psalmen, psalm 26, vers 2. Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 19, vers 5. Psalm 119, vers 25. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd, van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 26 en daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in den dag. Dat is Psalm 26, vers 2. Er zal nu een gedeelte worden gelezen uit het Oude Testament, Gods eeuwig woord en blijvend getuigenis, en wel uit de profetieën van Hosea, daarvan het tweede hoofdstuk, te beginnen in het 13e vers, waar de heilsbeloften worden voorgesteld aan een van zichzelf en van nature wederstrevend volk. Wij lezen profeet Hosea hoofdstuk 2, de versen 13 tot en met 22, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Daarom zie, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af. En het dal van Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen. Als in de dagen haar jeugd. En als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult, mijn man, en mij en niet meer noemen zult, mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen, en zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte der aardbodems. En ik zal en den boog, en het zwaard, en den krijg van den aarde verbreden, en ik zal hen in zekerheid doen nederliggen. En ik zal hen en mijn ondertrouwen in eeuwigheid, ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid, en in gericht, en in goede tierenheid, en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult den Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden, en dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, misgades den most en den olie. En die zullen Israël verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien, en zal mij ontfermen over Lorugama. En ik zal zeggen tot Loami, gij zijt mijn volk, en dat zal zeggen, o mijn God.
Verhoord moeder ons voor het heilige aangezinde zegen in een gemeenschappelijk gebed. Heere, wat een wonderlijke woorden. En wat is het ook al vanmiddag weer gezegd. Alles is gezegd, als het gaat om dat grote wonder. Lo Ami, niet mijn volk, maar door uw genade Ami mijn volk, door de tussentreding van uw Zoon. Heere, dat wonder, niet mijn volk, waarom? Omdat het volk u verlaat. Dagen zonder touw, eenmaal in het paradijs met het vaste voorgenemen om nimmer meer terug te keren tot u. om in eigen kracht en naar eigen goedunk voor te gaan. Geen volk meer dat u nog bedoelde. Geen volk meer dat u nog op het oog mocht hebben. Maar van zichzelf vervuld en zo van de dood vervuld. De wereld ingetrokken. En maar u wandelt daar die mensen, kinderen achterna. En u spreekt, u lokt, u overreedt. U brengt in de woestijn, in de nood. U legt een bestaan open. U legt een honger naar de gerechtigheid in Christus. U vervult hen met alles wat zij van nature missen. En waarom ze ook geen enkele behoefte hadden. En zo wandelt u na. Ontledigt u van vat in vat. Vervul de ziel met alles wat nodig is om aan het einde van de levensreis dan zonder verschrikken voor u te kunnen verschijnen, om eeuwig bij dat volk te mogen horen, dat eeuwig zal uitroepen, o mijn God, u mijnt uw volk, en dat volk mijnt u, mijn volk, mijn God, Heere, dat is de zaligheid. O daar nou kennis aan te mogen krijgen, uw volk, ach, daarbij te mogen behoren, in waarheid mijn God, ze mogen zeggen, Heere, u geeft ook vanmiddag daartoe wederom een dienst, want daar zal het over gaan. Om bij dat volk te horen, wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent van de koning. We hebben het vanmorgen gezongen, maar ook dat volk verder te leiden. Immers brengen de in wegen die zij van nature niet kennen, die zij ook nooit bewandeld hebben. En al hebben ze ervan gehoord, ze weten niet wat het is om zo'n weg te bewandelen. Daarom ook bij de voortgang en bij de voortduur, maar die onderwijzing van de wegen die u houdt met uw volk. Heer, ik dank dat we hier wederom mogen zijn met de kinderen, de ouderen, dat we er ook nog mogen zijn, thuis, meeluisterend, ver weg, dichtbij, omdat wij allen nog in dit lieflijke heden der genade, door dat levend makend woord, zouden worden aangeraakt. Ook kinderen moeten van nieuws geboren worden. Voor ouderen kan het ook, ook al dragen zij de kroon der grijsheid. Heer, er staat u niet in de weg, wij staan in de weg, maar uiteindelijk staan wij ook niet in de weg, want u bent machtig om zelfs uit stenen kinderen van Abraham te verwekken. En wij zijn stenen. Een en al steen en versteend en verhard. Het voorhoofden van ijzer. Nekken van koper. Eén brok onverzettelijkheid. Jegens u en vrije genade. Maar u hoeft maar te spreken. En het ijs smelt. Het hart breekt. En u komt binnen. Hier is uw God. Ge hoeft maar te spreken. Wilt u het ook doen vanmiddag naar het vrije van uw welbare. Want daar alleen vandaan zal het kunnen. Bij ons geen weg, geen mogelijkheid, geen verlangen. Volstrekt afgesneden. Heren, dat leert u al uw volk. Hoe ze ervoor staan. Hoe onmogelijk het is om zalig te worden. Maar voor dat volk wordt zalig worden een eeuwig wonder, een godswonder. En daar alleen zijn we goed mee. Met minder kan het niet. En bewaar ons ook daarvoor, Heer, want we kunnen vanuit een zekere onrust, ja, een zekere onrust. We kunnen vanuit een zeker conscientiewerk wel wat gaan doen. En daar kan wel wat veranderen. Daar kan zeer veel veranderen. Zoveel dat wij voor andere mensen doorgaan. En mogelijk wordt het dan zelfs gezegd dat we een ander leven kennen. Maar het leven ontbreekt. Van veranderingen kan een mens toch niet leven. Alleen dat leven. Die verandering. Van dood levend gemaakt. Heren, dat kostelijke begin dat u werkt. Daar zal het voor een ieder van ons op aankomen. En daarom geven we ook vanmiddag, heren, toch nauwlettend toe te zien, ieder voor zich, niet voor een ander, voor onszelf, hoe het ervoor staat op weer een reis naar de eeuwigheid. En leer onze ziel dat woord maar spellen, ook de kinderen. Eeuwigheid, want dat is wat. Heren, als wij dat gaan beseffen, een ziel om te dragen voor de eeuwigheid, ja, als dat besef doorbreekt, dan breekt alles. En dan blijft er een ongelukkig mens over, die wel veel voor de tijd kan hebben, maar voor de eeuwigheid niets en niemand dan. De eeuwigheid moet door de ziel gaan. En geef, Heere, dat de prediking in het betoon des geestes zo ook mag zijn in dit middag. Als wij mogen horen waar het nu werkelijk op aankomt. Jawel, iedere zondag als het goed is zal het daarover gaan. Maar zo heel uitgesproken over het waarzaligmakend geloof. En er is zoveel geloof. De duivelen geloven. Jacobus zegt het. De duivelen geloven dat er een God is. En ze sidderen. Want die liggen onder eeuwige banden. Die liggen verloren. Die kunnen nooit meer zalig worden. Die weten dat. Maar wij weten niets. We weten ook niet wat een waar geloof is. En daarom onderwijs ons ook vanmiddag maar. Dat dat niet gemist kan worden, maar wat het ook is. En hoe we dat zullen weten. Ook daarin maar in uw woord alles vast te mogen maken. Maak in uw woord mijn geloofsgangen vast. En als het geen geloofsgangen zijn, maar slimme paden van ons eigen godsdienstig gemoed. Verlos ons ervan. Voer ons van die wegen af. Want wij zouden er eeuwig mee omkomen. Wat waar geloof is, Heere, geschonken. Maar niet alleen dat wij het vanmiddag zullen horen wat het is. Want daarmee kunnen we ook niet zalig worden. Het is nodig om voor bedrog te worden gewaarschuwd. Om al dat vals geloof maar direct te verwijderen, los te laten. Zo gevaarlijk, maar dat ware geloof te mogen ontvangen. Heren, wilt u dat schenken? Want het staat zo opgetekend dat dat geschonken wordt. En daar leeft de kerk van. Want aan alle aanneming gaat de schenking vooraf. En gestolen goed gedijt niet. En wat wordt er niet gestolen, heren, in de kerk? Misschien geen plek waar er zoveel gestolen wordt als in de kerk. Nemen wat nooit geschonken is. Inbeelden wat nooit verkregen is. Zoveel bedrog, heren. En we liggen er zo voor open, want we zijn van die zelfbedriegers. En we willen ook bedrogen worden. De wereld, de kerkelijke wereld wil bedrogen zijn. En daarom, heren, mogen wij bidden dat u maar veel werk met ons zult hebben. Want dan zullen wij veel werk met u hebben. Want dan gaat de ziel aan het werk. Om dan ook op uw tijd weer uit het werk gezet te worden. Op de voorwaarden van het evangelie gezalig te wachten. Wilt u ons alles leren, want we weten niets. Met Job moeten we het zeggen, maar dat is ook een les. We zijn vergist en we weten van niks. Leer ons maar dat we van heel lang terug zijn. Van de dagen van het paradijs. Daar zijn we van. Van die tijd toen u in de morgenstond der schepping, daar uw beelddrager hebt geformeerd. Daarin de mens hebt gesteld naar uw gelijkenis, naar uw beeld, naar uw evenbeeld. De kroon van uw werk, en die kroon is in het stof gevallen. En dat had je kunnen laten liggen, tot in alle eeuwigheid. Maar dat heeft u niet gedaan. En dat is toch zo eeuwig. En dat u dat niet hebt gedaan. En daarom is er nog een kerk. Daarom kunnen we nog zalig worden. Kan de kroon weer uit het stof worden opgenomen. en het zondenvuil ontdaan, op wat opnieuw en toch anders de mens weer zal zijn, kroon van de schepping. Een schepping die door vuur zal vergaan, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Daar zal gerechtigheid wonen, daar zal het waar zijn. Wat we van Hosea hebben gehoord. De wapens voor altijd verbroken. Daar, verbond ook met de dieren van het veld. Alles vrede. Vrede met God. Met de mens. Met de dieren. Met de schepping. En met zichzelf. Heere, dat is het volk. Uw volk. En door genade daarbij te mogen behoren, wil dat nog werken, onderhouden hier, waar ook deze middag uw woord nog mag worden gepredikt, wil sterken uw getrouwe dienstknechten. Heren, dat ze mogen spreken uit u bediend, dat zal niet zwaar zijn. Dan mogen ze, kunnen ze, zullen ze niet meer, niet minder zijn dan uw mond, om nog te spreken tot het hart van Jeruzalem. Dat haar strijd gestreden, dat zij dubbel ontvangen heeft. Vooral haar zonde uit de hand des Heren, haar ongerechtigheden verzoend zijn. Heere, gedenk zo, uw eigen werk, uw eigen kerk. Sta ervoor in, kunt toch niet van uw kerk af. En wees ons allen daarbij goed in luisteren en in spreken. En maak het tot wat het ook moet zijn. Een eredienst waarin u wordt geëerd en de zondaar wordt vernederd. Want op die plek gaat u de deur openen. We hebben het gehoord, moet u persoonlijk leren kennen. En wil dat nog schenken. Om diens wil die gij altijd hoort. Om Jezus willen. Amen. De orde van behandeling is de 7e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 7. Alle zondagen hebben zo hun belang, gemeente, maar deze zondag toch wel bijzonder, waar gehandeld wordt van het ware geloof. Er is gesproken over de betaling, gesproken over de betaler, nu over de betaalden. Er is gesproken over verlossing, over de verlosser, nu over de verlosten. Over de koopsom, de koper, nu over de gekochten, de gelovigen. Zondag 7 handelt over het ware geloof. Wij lezen deze zondagsafdeling, bestaande uit de vragen en antwoorden 20 tot en met 23. Zondag 7, vraag en antwoord 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antwoord: nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloofd worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. De vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus willen. Vraag en antwoord 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vandaag in antwoord 23, hoe luiden die artikelen? Antwoord, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter aarde, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees. En een eeuwig leven. En tot zover de lezing van zondag 7 van de Heidelbergse catechismus. Dan wilden wij nog met elkaar zingen van Psalm 2. De versen 6 en 7. Psalm 2, vers 6. Vrees zegen macht en dienst zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon van ouds u toegezet. Eer u zijn toren, verdelgen aller ogen. En het zevende welzalig zij, die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 2. Gemeente zondag 7. Over het ware geloof. Sta bij stil bij de noodzaak van het geloof. Ten tweede bij de daad van het geloof. Ten derde bij de aard. En ten vierde bij het voorwerp van het geloof. Noodzaak. Waarom? Geloof. De daad. Wat doet het geloof? De aard. Wat is haar wezen? En het voorwerp, waar is het op gericht? Dat geloof. Het ware geloof, noodzaak, daad, aard en voorwerp. Allereerst de noodzaak van het geloof. Geliefde, er is geen alverzoening. Alverzoening, wat is dat? Dat alle mensen zalig worden. Er is geen alverzoening, alle mensen worden niet zalig. Er is overigens ook geen algemene verzoening, dat is wat anders. Algemene verzoening, dat betekent dat alle mensen zalig kunnen worden. U zegt, dat kan toch? Nee. Denk eens aan Lucas 13, vers 24. En velen zullen trachten in te gaan, maar zullen niet kunnen. Wel willen, maar niet kunnen. Ook geen algemene verzoening. Geliefde, geen alverzoening. Hoe we daar zo bij komen, wel, zondag 7 vraagt daarnaar. Vraagt namelijk, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Hoe komen mensen ertoe om dat te veronderstellen, om die vraag te stellen? Of alle mensen zalig worden? Ach, er zijn verschillende redenen voor te bedenken. Een voorbeeld die van een soort evenwichtigheid. Dan is de redenering als volgt. Alle mensen in de eerste Adam de dood. Alle mensen in de tweede Adam het leven. Door die een is de dood gekomen, door die ander het leven. Zijn wij alle in Adam gevallen, maar ook alle in Christus opgericht. Een redenering van mensen. Vindt geen steun in de Bijbel. Verre van dat. Andere overwegingen. Ach, het verlangen dat dat zo zou mogen zijn, dat er nou niemand verloren gaat, dat wenste u toch ook wel. Of een derde, verkeerd begrepen teksten. Dat God wil dat alle mensen zalig zullen worden, is dan misschien een tekst die gebruikt wordt voor de algemene verzoening. Maar zeker de wederherstelling van alle dingen waarin handelingen van gesproken wordt, zou dan een tekst moeten zijn voor de alverzoening. Verkeerd begrepen teksten. Of bepaalde kerkelijke leraren met gezag die dat beweerd hebben, bekend is Origenes rond 200... die dat leerde, de alverzoening. We kunnen kort zijn, gemeente. Nee, er is geen alverzoening. De Bijbel is op dit punt, op alle punten, zo helder. Ja, dat wil ik trouwens eens onderschrijven vanmiddag. De Bijbel is helder. Je hoort steeds meer. Oh, zo moeilijk, zo onduidelijk, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, dat mag u van de prediking best zeggen. Maar zeg dat niet van het woord Gods. En een van de eigenschappen van het woord van God werd vroeger door onze vaderen zo verwoord. De claritas. Latijn voor helderheid. Zo helder. Zo duidelijk. Zoals God geen lamp van de uiterste duisternis is. Zo is zijn woord ook niet onhelder. Wij zijn duister. De Bijbel is zo duidelijk. Twee wegen. Psalm 1. Twee wegen, Matthäus 7, die bergreden. Zo helder. Het is hemel of hel. Het is eeuwig zalig of eeuwig rampzalig. De Bijbel spreekt daar altijd zo van. Helder en duidelijk. Ik geef u twee voorbeelden. Uit de schrift. Dat het geloof nodig is. En niet gemist kan worden. Eerste wat we dus gezegd hebben, er is geen alverzoening. Niet alle mensen worden zalig. De vraag die daarop volgt, wat is dan nodig voor de zaligheid? Ook daar is de Bijbel helder. Geloof is nodig. Twee voorbeelden zeg ik. Geloof in beslissen. Ik ga met u naar Filippi. Daar is een stokbewaarder in Sipir. Een gevangenbewaarder. Die midden in de nacht wordt opgeschrikt door een aardbeving. Wat is er aan de hand? Wel, hij heeft twee bijzondere gevangenen. Dat is Paulus met Silas. En die zijn gevangen genomen daar in Filippi omdat ze een weldaad hebben gedaan. Een vrouw verlost van duivelen. Een waarzeggende geest. En de eigenaars zijn zo boos geworden dat ze niet gerust hebben voordat Paulus en Silas in de gevangenis zijn geworpen. En wat gaan die twee dan doen midden de nacht? U weet het wel, midden de nacht gaan zij psalmen zingen. Zongen goden de lof. En op dat psalmgezang van zijn kinderen met hun voet in het blok laat God zich niet onbetuigd in antwoord door een aardbeving. En dan springen de deuren open. En de cipier wordt wakker. En denkt, al de gevangenen zijn nu weg. Oh, dat kost meneer. En eergevoelig als een mens is, wil hij dat voorkomen. Hij wil de hand aan zichzelf slaan. En Paulus merkt het op en zegt, doe u zelf geen kwaad. Dan eist hij licht, wordt naar buiten gebracht. En dan zegt daar die bevende stokbewaarde, die cipier, die gevangenbewaarde, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En het antwoord is geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. Dus we hebben geleerd, geliefden. Niet alle mensen worden zalig. Er zijn twee wegen. En wat brengt de beslissing? Zalig of rampzalig, wat maakt het verschil? Het geloof. Dan, als je dat mag hebben, word je zalig. Dan word je zalig. En als je het niet hebt, ook daar is de Bijbel duidelijk in. Marcus 16. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Kan toch niet duidelijke gemeente. Niet geloofd, dan verdoemd. Zo is het heel helder vanmiddag. Ik gebruik het woord nog eens een keer. Duidelijk. Geloven hebben, dat is de zaligheid. Geloof missen, dat is de rampzaligheid. Dat is de verdoemenis. En alleen dit vanmiddag. Dat het geloof dus noodzakelijk is. Daar spreken we nu van. Niet gemist kan worden. Alleen dit moest ons toch geen enkele ruimte meer geven. Dat moet toch ons aller zorg zijn. Geliefde, dat geloof te missen. Dat betekent dat we toch niet rustig kunnen voortleven. Voordat we dat geloof deelachtig zijn. En weet u, we leven in zo'n zorgvolle tijd. Waarom? Omdat de mens al nooit zo zorgeloos is geweest als het daarover gaat. Geen zorg voor zijn eeuwige toekomst. We leven in een wereld waarin het wel lijkt alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Geen zorg voor je arme kostelijke ziel, geschapen voor de eeuwigheid. En dat moet de zorg zijn. Dat geloof moet ik hebben. Want zonder geloof kan ik God niet behagen. Zal ik dus eeuwig in zijn onbehagen zijn. Dat is de rampzaligheid. Het is duidelijk, onze eerste gedachte. En dat is de prediking. Geloof is noodzakelijk. En ik zei, wat wordt de zorg daaromtrent gemist, ook bij ons. En nou zal ik eerlijk met u handelen, dat moet altijd. Die zorg wordt gemist, op de kansel en daaronder. En dan begin ik maar bij mezelf. Want zo alleen kunnen we hier staan, als er zorg is voor uw ziel, met Paulus. En dat dat weer mag komen, ook onder ons, op de kansel. Het gaat er niet om dat we niet een, laat dat dan ook waar mogen zijn, rechtzinnige prediking kunnen laten uitgaan. Al dan niet gevoelvol gebracht, nee. Het gaat erom dat ook zeker, of het ook in alle liefde en eerlijkheid en met alle aandrang geschiet. Zoals Paulus het zegt, zo zal het moeten zijn, op de kansel. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Bewegen de mensen tot het geloof. Nee, dat is niet dat je maar wat in de handen stopt. Dat is wat anders. Dat is heel wat anders. Die zijn er ook, ja. Maar die bewogenheid. Je kunt niet sterven zonder dit waarzaligmakend geloof. Dat ontbreekt zo menigmaal. En ook dat andere wat Paulus zegt. De liefde van Christus dringt ons. Het een niet zonder het ander. O, dat die bewegen. Bewegingen in de ziel van de predikers er weer mogen zijn. Die bewogenheid de prediking mag aandrijven. Wij dan weten de schrik van. Paulus wist iets daarvan. Wat het is om eeuwig onder het ongenoegen Gods te moeten verkeren. Daarom wij dan weten de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. Maar de zorgeloosheid is er niet minder. Het houdt verband met elkaar. Onder de kansel. Want waar zijn ze dan nog? Die met die cipier uitroepen, lieve heren, wat moet ik doen? Waar zijn ze dan nog, die oproepen, uitroepen met de man op de eerste Pinksterdag? Wat zullen wij doen, mannen, broeders, wat moet er toch gebeuren? Zo kan toch niet verder. Waar zijn ze, die tollenaars, die op de borst slaan? O God, wees mij de zondaar verzoend. Geliefde, dat mag wel eens een zorg zijn, dat we zo zorgeloos zijn, samen op weg naar de eeuwigheid, zo zorgeloos. Terwijl toch duidelijk is de noodzaak van het geloof. Dat moeten we hebben. En vergeet dat nou nooit meer. En daar sluit onze eerste gedachte mee af. Maar sluit dat maar niet af hoor. Vergeet het dus nooit meer. Ook de kinderen maar. Die tekst maar meenemen. Die niet geloofd zal hebben. Die niet geloofd zal hebben. Zal verdoemd worden. Vrees. Zonder geloof ga je naar de hel. Dat moeten we zeggen. Aangaande de noodzakelijkheid van het geloof. Kan niet gemist worden. Wil het eeuwig wel zijn. Maar dan komt daarachter de vraag dus eerst. Worden alle mensen zelf? Nee. Wat is dan nodig? Geloof. Nu komt een derde vraag. Ja, maar wat voor een geloof? Want er zijn zoveel soorten geloof. En zoveel soorten godsdienst. Ja, dat zal waar zijn. De duivel zit ook niet stil. En geliefden zie ik voor mij opdoemen een groot woud van bomen. Allemaal godsdiensten, de eeuwen door. Islam, boeddhisme, hindoeïsme, nog veel meer. En dan moeten we zeggen, allemaal valse godsdiensten. Waarom? Wat hebben we nou gehoord vanmiddag? Niet alle mensen worden zalig. Eén. Wat is nodig? Geloof. Wat voor geloof? Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Maar dat geloof niet is, is er dus geen zaligheid. En daarom geen islam. Valse godsdienst. Duivelswerk. Ook alle andere wereldgodsdiensten buiten Christus. Een streepgeliefde. Die godsdienst kan voor God niet bestaan. Daar kun je niet zalig mee worden. Het christelijk geloof dan, dat is duidelijk. We gaan weer een stap verder. Geloof in de Heer Jezus Christus. Maar ook daar moeten wij onderscheid maken, geliefde. Onderscheid, want er is zoveel geloof. Wat voor God geen geloof is. Verstandsgeloof. Je houdt voor waar wat hierin staat. Zoals je voor waar houdt dat er zoveel inwoners in Nederland zijn. En zoveel werkelozen, nog meer feiten die geloof je Zo kun je geloven wat in de Bijbel staat, dat het waar is. Zonder dat je leven verandert. Zonder dat je met God verzoend bent. We noemen dat historisch geloof. Kan niet. Ook geen tijdgeloof, dat je voor een tijdje wel onder een beslag van het evangelie bent geweest. Maar ach, dat is weer voorbij gegaan, is overgegaan en met Demas teruggekeerd naar de wereld. Geen historieel geloof, geen tijdgeloof, geen wondergeloof. Wat betekent dat? Hellebroek kinderen, weten we nog? Dat er door mij of aan mij wonderen verricht zijn. Dat ik dat geloof. En dan kom ik op dat grote gebied van de uitreddingen in het ziekenhuis. Ontzettende ingreep. En door God gered. Gebed uitgesproken. Het wonder is gebeurd. En nou ben ik bekeerd. Wonder geloof, geliefde. Zeg niet om die weldaad gering te achten. Maar die weldaad wil u aansporen om in de weldoener te komen. Niet in de weldaad te rusten. Wonder geloof. En nog zoveel soorten meer, geliefde. Is het allemaal niet. Daarbij komt nog zoveel surrogaat. Wat is dat namaak? Lijkt erop, maar heeft er niet eens naast gelegen. Is het niet? Er wordt zoveel nagesproken. We spreken elkaar na. We doen gewichtig. Ja, zo is het maar net, man. Zo is het maar net. Ja, zo zou het toch moeten wezen. En we lezen veel. We kunnen al die grote stukken verhandelen. En we trekken het gezicht wat in ernstige plooien. Beetje schuim. Komt het nog wat geloofwaardiger over? Of wat naar beneden? U ziet het allemaal wel gebeuren. We doen het allemaal hoor. Oh, wat we horen er zo graag bij. We spreken er zo graag over. En we laten het allemaal aanpraten. Als een ander ons even houdt, we nemen het van elkaar over. Geliefd, ik zeg het nog een keer. Ik zie een groot woud van bomen voor me. Al die wereldgodsdiensten die niet kunnen bestaan. Maar al die valse vormen van de christelijke religie. Ook al het nagemaakte waar de duivel de hand in heeft. Kan voor God niet bestaan. We gaan verder. Wat is het dan wel? We kunnen uren spreken over wat het niet is. Dat je met een psalmversje, met een tekst niet zalig kunt worden. En met een genezing ook niet zalig kunt worden. En dat je niet zalig kunt worden, al heb je er iets van gezien. Maar je beziet die zaak niet. Maar wat is het dan wel? Dat is toch wat korter, geliefde. En laten we het daar heel nadrukkelijk over hebben. Daar hangt onze eeuwige bestemming vanaf. Voelt u dat wel? Wel, nu laten we dan gaan spreken wat het dan wel is. Dat ware geloof. De catechismus, zoals altijd, staat op die vaste Bijbelse grond. Wanneer de catechismus van dat geloof zegt dat het een daad is. Waardoor wij verenigd worden met Christus. En een daad is. Waardoor wij aannemen de weldaden die hij verworven heeft. Geliefde, twee dingen. Dus dat geloof is een daad. Wat voor een daad? Ten eerste een daad van vereniging. Of zoals het hier staat, inlijving. Dat wil ik uitleggen. Er is niets belangrijkers dan dit te weten, dit te kennen. Wat is het ware geloof? Een daad. Wij worden door dat geloof ingelijfd in Christus. Ik zeg het zo, met andere woorden. Door dat geloof worden wij verenigd, als het ware. Nee, niet als het ware. Eén met Christus. Eén worden. Dus dat is het. Ware geloof is een daad van eenwording. En in het verlengde daarvan, die één geworden is met Christus, gaat dan aannemen. Alles wat Christus zegt. En dat wilde ik nu vanmiddag zo uitleggen. En daartoe hebben wij gelezen Hosea 2. Met de geschiedenis die daar beschreven staat. Maar eerst nog dit, geliefde. Dat het helder is waar we nu over spreken. Geloof als een daad waardoor wij verenigd worden met Christus. Ingelijfd worden in Christus. Wat is dat inlijving? Verbintenis. Ik noem drie voorbeelden van inlijving. Heel verschillend hoor. Maar luister maar eens. Eerste voedsel. Tweede soldaten. Derde huwelijken, man en vrouw. Drie keer inlijving. Eerst maar voedsel. Een mens neemt een appel van de boom. Trekt die vrucht eraf, hè? Afsnijding. En eet die vrucht op, heel eenvoudig. Dat is inlijven, die appel wordt als het ware één met mijn lijf, met mijn lichaam opgenomen. Dus eerst wordt die appel afgesneden van die boom en dan in de vorm van voedsel opgenomen, als voedsel opgenomen met de eter. Dat is letterlijk inlijving. Dat voedsel wordt één met mijn lichaam, met mijn lijf. Inlijving. Tweede voorbeeld, soldaat. Opgeroepen om in het dienst als soldaat te arbeiden. Dan moet hij zijn gewone werk verlaten. Dan wordt hij weggehaald van de werkplaats om nu in dat leger te dienen. Hij wordt ingelijfd, zo heette dat vroeger ook. Ingelijfd als soldaat, ingelijfd in het leger. Hij wordt er één mee. Weer hetzelfde, eerst dat ene verlaten om in dat andere te worden opgenomen. Derde, het woord van Paulus. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten. Heb je het weer? Vader en moeder verlaten. En die zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één zijn. Huwelijk. Eenwording. Vereniging. Inlijving. Samen één worden. Als u goed geluisterd heeft, ziet u in die drie voorbeelden steeds weer iets wat losgelaten wordt. Waar je van losgemaakt wordt. De afsnijding. En als tweede de vereniging, de eenwording. En nu ga ik naar Hosea 2. Vindt u dat goed? Houding heeft het gelezen. Hosea, dat is een tijdgenoot van Jesaja. Jesaja profeteerde in Juda, Hosea in Israël. En deze boeteprofeet heeft heel duidelijk het volk gewaarschuwd om het pad der zonden te verlaten. In dat tweede hoofdstuk wat we samen gelezen hebben, wordt Gods volk opgeroepen om de afvallige Israëlieten te waarschuwen. Met de zonde te breken. Welke zonde? De zonde van de Baaldienst. Die vruchtbaarheidsgoden achterna op. Het is altijd weer datzelfde. De verlokkingen. Aangaande het lichaam en haar begeerte. Daar heeft de duivel minste werk mee om u daarvoor in te winnen. Hoeft u de facto niks voor te doen. God roept zijn volk op om al die afvallige Israëlieten te waarschuwen. Met die Baaldienst te breken. En ook, als men dat niet doet, de oordelen aan te kondigen die dan zeker zullen komen. Geliefde, dan volgt het gedeelte wat we samen hebben gelezen. Dus eerst oproep via het volk. Laat de zonde na. Gaat u door, wee dan dat de straffen zullen komen. En dan in het 13e vers een wending. In Hosea 2. Dan gaat God spreken over genade. Over de heilstijd. Over genadetijd die komen zal. Juist in die nood, waarin Israël zichzelf zal brengen, later ook Juda, waarop de straffen toch zijn gekomen op hun zonde van honger en oorlog en zelfs wegvoering, deportatie, in die nood die gekomen is vanwege de zonde, in die nood van de straf die men moet ondergaan, in die nood, hoort u, in die nood gaat God genade schenken. Genade betonen door dat volk weer, Juda met name, terug te voeren naar Kanaan en weer wijngaarden te schenken en nog zoveel meer aan weldaden te geven. Er wordt dus gesproken in Hosea 2 over weldaden die God gaat schenken aan een schuldig volk in de nood. Maar daarin ligt niet alleen, zo zegt de kanttekenaar, een fysieke verlossing, lichamelijk. Dus dat betekent hier naar de mens, het gewone leven betreffende, terugkeer uit de ballingschap. Maar ook geestelijke verlossing, namelijk je ziel uit de banden. Een geestelijke verlossing, Namelijk de waarachtige bekering wordt in Hosea 2 getekend. En lees je dat alstublieft nog eens na. Doe dat maar heel veel. Maar dat is zo kostelijk onderwijs geweten. Zo'n een kostelijke verhandeling van dat ware werk des geestes. Hosea 2, niet meer vergeten hoor. Dan gaan we luisteren. Wat gebeurt er dan? Wat staat er dan? En dan begint dat zo, hè? Vers 13. Ik zeg dan de Heer, ik zal haar lokken. En in de woestijn waar ik haar gelokt zal hebben, daar zal ik tot haar hart spreken. Wat betekent dat? God gaat zijn zondige mensenkinderen lokken. Eigenlijk staat er overreden. Hij gaat haar ertoe brengen. Hij gaat haar ertoe brengen om haar zonde bestaan onder ogen te zien. Dat is het. Ik zal haar lokken. In de woestijn voeren betekent in de ellende brengen. Dat is het eerste wat God doet hoor. En dat willen we niet horen, dat weet ik. En toch, het is zo goed. Het is zo onuitsprekelijk goed. Dat is het eerste. God gaat dus overreden, lokken. Dat betekent voeren in de woestijn, in de ellende. Wat is de woestijn? Daar is niks. Dan mis je alles. Wel, dat is die ontdekking des geestes. Dat een mens s'nachts wakker wordt of s'middags in zijn stoel zit en het opeens beseffen gaat. Dat hij zonder God in de wereld is, geliefde. Dan voelt hij zijn eenzaamheid. Dat is een ellende. Hij heeft geen God om God te ontmoeten. Geen borgen voor God te kunnen bestaan. Die grote eenzaamheid. Die woestijn. Ja, dat is het leven waarin nou alles ontbreekt wat je nodig hebt. Overheen was het leven, de wereld, één groot feest. Niks, geen gebrek, overvloed aan drinken en eten. Laten we dan eten en drinken aan morgen. Oh nee, praat er maar niet van. Sterven we, nee, liever maar niet. Nee. Maar dan opeens niet meer. Diezelfde wereld van overvloed is een wereld van gebrek. Ik kom om in deze wereld. Want er is niets in mijn leven om voor God te kunnen bestaan. Dan ben je in de woestijn. Of een ander beeld uit Hosea 2. In het dal van Achor. Achor betekent eigenlijk ellende, ongeluk, beroerte. Ongeluk. Dan ben je een ongelukkig mens in de woestijn. Dat is het eerste wat God gaat doen. In de waarachtige bekering. Onthoudt u dat? Onthoudt u dat? In de woestijn. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. In het dal van Achor. Achor, daar was, weet u wel, hè, dat dal waar Achan gestenigd werd met zijn familie. Omdat hij zich vergrepen had aan het verbannen van Jericho. Dat was voor de Joden een vreselijke plaats. Want ja, Jericho was veroverd. Dat was gevallen. Zonder toedoen van de Joden. Ai, een grote mislukking geworden vanwege die Achan die zich vergrepen had aan het verbannene. Als het uitgekomen is, wordt dus Achan gestenigd in het dal van Achor. En daar gaat God zijn volk brengen, geestelijk. In het ongeluk, in de noden, daar leert de mensen verlorenheid beseffen. Oh, dan komen er nachten en dagen, dan loop je over de wereld als een verloren ziel. Niks, geen hoop, niks, geen licht. Stap voor stap geliefd. Gaat de Heere zo zijn volk dan vervolgens afsnijden. Dus eerst in de woestijn. Eenzaamheid, het leven zonder God. Dan het tweede. Gaat God afsnijden. Dat de mens probeert met zijn werken voor God te bestaan. Afgesneden. De wereld kan die het niet meer in vinden. Afgesneden. Maar dan probeert de mens tot het laatste toe zelf uit handen van God te blijven. Hij doet er alles aan om uit Gods handen te blijven. En dat is het derde van de afsnijding. Dat God een ziel afsnijdt van zichzelf. Dat betekent dat hij zichzelf te veroveren krijgt. Laat los en hij zal losgelaten worden. Dan laat hij zichzelf los. Ter helle moest ik varen. Daar gaat dat vol. De straf billig. God geen ongerijmdheid toeschrijven. Als hij die ziel voor eeuwig verdoemt. geliefde, die plek en plaats. Daar brengt de Heere zijn volk. Dus in de woestijn, de ellende beseft. Daar doet hij een afgesneden zaak. En dan het derde. Waar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Komt hij. In de woestijn, in dat dal van Aar, komt hij, die gezegende zoon des vaders. En wat staat er? Hij gaat lieflijk spreken. Spreken tot het hart. De kanttekenaar zegt, dat is vriendelijk spreken. Die ons zijn vriendschap schenkt, geliefde. Daar in het dal van Aar, daar in de woestijn, daar in de nood, in de verlorenheid. Waar de hel open gaat, waar ik rechtvaardig eeuwig zal moeten zijn. Daar komt hij te spreken tot het hart, zo lieflijk. Wat zegt hij dan? Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En hij spreekt niet alleen van liefde, maar hij schenkt ook die liefde in de vergeving der zonden. En hij geeft ook liefde om nu wederkerig hem, Christus, lief te hebben. Dat is uur der liefde. Dat is uur der liefde. Als Christus de ziel binnenkomt. En maakt van het dal van Agar een deur. Alles afgesloten. En de ellende is de deur naar de verlossing. De woestijn is de weg naar Kanaan. Zo werkt God, geliefde. En dan moet u opletten. Dan komt die ziel bruidegom, die ziel binnen. Lieflijk te omhelzen. Van liefde te spreken. En liefde uit te storten in dat hart. En met die liefde. Gaat nu die ziel, die bruid, dat kind, Christus omhelzen. Daar heb je de vereniging. Daar heb je de vereniging. Daar omhelst Christus de ziel. En de ziel omhelst Christus. Geeft zich vervolgens over aan de Zoon van God. In waarachtig vertrouwen. En stelt al haar hoop op hem. Die gezegd heeft. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Daar ziet ge de band die Christus met een ziel verbindt. Dat is een drievoudig snoer. Van liefde, van geloof en van hoop. En die ziel die door Christus is omhelst, die gaat Christus omhelzen. En die het geloof heeft gekregen, gaat in hem geloven. Het is hem betrouwen. En met geschonken hoop al haar verwachting op hem alleen zetten. Daar is in de woestijn een huwelijksdienst. Daar in de woestijn is het gemeentehuis, stadhuis. Daar zijn er twee in den echt verbonden. Ze hebben elkaar het ja-woord gegeven. Ze hebben elkaar omhelzen, ze zijn nu man en vrouw. En niets kan meer scheiding aanbrengen. Dat is eenwording. En zo is de ziel ingelijfd in Christus. Verenigd met de Zoon van God. Geliefde, hoort u. Die band van de inlijving is dus drievoudig. Maar met name hier de catechismus. Laat alle aandacht vallen terecht op dat geloof. Waarmee de bruid zich toevertrouwt aan Christus. Lieflijk op hem gaat leunen en zo uit de woestijn op gaat komen, lieflijk leunend op haar liefste. Dat is de geloofsgang in de vereniging met Christus en daar spreekt de catechismus van. Dat geloof met die daad van vereniging, van ingelijfd worden, één plant samen groeien, zegt Paulus, dat is het ware geloof, is daaraan te onderkennen dat die daad wordt gezien, die daad wordt beoefend, verenigd met de Zoon van God. En dan de tweede daad, aannemen, nooit buiten de persoonsvereniging om. En kijk het naar in Hosea zo kostelijk. En dan zal ik u geven, de wijngaarden, de lofliederen, de vrede, de rust. Met de dieren des velds, dan geen oorlog meer, dan alles vrede en rust en stilheid en vertrouwen. Geliefde, dat is de gang die ons wordt getekend in Hosea 2. Dat is de gang die God houdt met al zijn volk. Met alle onderscheidingen er kunnen zijn in diepte en doorleving. Dit is de gang. Eerst in de woestijn gelokt. daaraf gesneden en tot haar hart gesproken. En toen gegeven en het geloof geschonken om die weldaden te ontvangen. De vergeving der zonden, de vernieuwing van het leven, de vertroosting, de verzorging. Alles geschonken. Want nu in den echt verbonden, in de gemeenschap van goederen getrouwd. En dat is het beeld dat Hosea ook gebruikt, het huwelijk. Het geloof verbindt met Christus, er komt een huwelijk tot stand, geen verstandshuwelijk. Maar een waar huwelijk. Want weet je wat huwelijk betekent? Echt, zeiden we vroeger, in den echt verbonden. Echt, dat is waar, dat is wettig. Een wettige verbintenis komt tot stand. Hij, Christus, heeft zijn ja-woord gesproken. En al wat mijn lippen uitgaat, blijft vast en onverbroken, zal hij nooit op terugkomen. En dan mag die bruid overnemen. Niets kan mij scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. En vanuit die liefde vertrouwt zij zich toe, dat is geloof, aan de Zoon van God. En zo gaat ze naar de woestijn uit. Na Kanaan, nu is Kanaan het land der rusten daarboven. En de deur is het dal van Achor. De ellende is de deur naar Kanaan. Had u dat ooit kunnen uitdenken? Nee, dat is nou Gods weg, geliefde. En ik krijg de kerk die weg zo lief. En als het gebeurt, zeg ik, oh God, het zou niet anders kunnen. Ik zou niet anders meer willen, dit is de weg. En we zeggen het vanmiddag, wandel in dezelfde. Huwelijk, daar gaat het over. En heel nadrukkelijk betuigt Hosea dat in dat tweede hoofdstuk. Tot driemaal toe wordt het ook gezegd, geliefde. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof, in eeuwigheid, in goede tierenheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid en gericht. Driemaal. Als de Zoon van God zijn ja-woord geeft, als hij haar ondertrouwt, dan is dat een onverbrekelijke band die gelegd wordt van zijn kant. Hij zegt, ik ondertrouw u in eeuwigheid. Zal nooit meer ongedaan kunnen worden gemaakt. Ook de dood zal geen scheiding brengen. Ik ondertrouw u in geloof. Ik zal trouw houden tot in eeuwigheid. En in gerechtigheid en gericht in goede tierenheid en barmhartigheid. Dat wil zeggen, wettig, de bruidschat is betaald. God de Vader is genoeg gedaan. Het is een wettig huwelijk. Hij neemt niet een hoer waarvan de schuld nog open staat. Maar die voor haar betaald is en daarom een wettig huwelijk. Al het mijne is het uwe, want ze ondertrouwen elkaar met gemeenschap van goederen zijn. In gemeenschap, moet ik zeggen, van goederen. Dat wil zeggen dat alles van de bruidegom Christus nu ook van die bruid van dat kind van God is, geliefd. Met een geschonken geloof, met geschonken liefde, met geschonken hoop is zij nu verbonden aan haar bloedbruidegom. En dat drievoudig snoer kan nooit meer verbroken worden. Zo dan, de dal van Achor gebracht om dit dal te maken tot een deur, in de ellende de woestijn gevoerd om de woestijn te maken tot een doorgang naar het eeuwig gelukzalig leven, Kanaan der rusten dat boven is. Geliefd, wij spraken u in alle gebrek van de noodzakelijkheid van het geloof. Want zonder het geloof ga je verloren, je licht verloren, je gaat verloren. We spraken u van de daad van het geloof. Als een verenigd worden met Christus. Een ingeleid worden in Christus. En van daaruit nemen. Want geloof is ook een hand. Al wat hij schenkt. Eerst de persoon. En dan de weldaden. De wijngaarden. De vrede. De rust. Alles wat hij verworven heeft. Mag de bruid over beschikken. In gemeenschap van huwelijk. Getrouwd, dat is waar geloof. Huwelijksverbintenis. En de aardgeliefde derde vanmiddag. De aard van dit geloof, ach, dat vloeit er nu zo uit voort. Want waar de bruid Christus niet alleen lieflijk omhelst heeft. Haar liefde verklaard heeft, wederkerig haar ja-woord heeft gegeven, ja Heer. Ik behoor u toe voor tijd en eeuwigheid. Ik zal u volgen waar ik ook heen ga. Waar die bruid ook haar liefde heeft uitgeroepen. Alles aan u is gans begeerlijk. Daar gaat die bruid zich toe vertrouwen, zeide. En haar hoop en verwachting op hem stellen. Wel nu, iemand aan wie ze zich zo heeft toevertrouwd, zal ze toch op zijn woord geloven. Hij heeft gezegd, ik heb u liever een eeuwige liefde. Dan gelooft de bruid dat woord. O, veel ongeloof, twijfel, door de duivel gezaaid komt er tegenop. Maar hij heeft zijn woord gegeven. En daarom, als de bruid op haar plek is, zal ze hem op zijn woord geloven. En dan kom ik bij het vervolg van zondagsoffer. Waar wij gehoord hebben, dat geloof noodzakelijk is, en het ware geloof is een verbonden worden met Christus om zo alles aan te nemen wat hij verworven heeft. Dan horen we dat het ware geloof is ook een zeker weten, stellig weten en een vast vertrouwen. Dat vat ik zo samen. Hem geloven op zijn woord. En er wordt onderscheid gemaakt. Op zijn woord. Eerst in het algemeen en dan persoonlijk. Eerst in het algemeen. Dan gaat de bruid haar bruidegom geloven op zijn woord. Welke bruid gelooft haar man niet op zijn woord? Dat is geen best huwelijk hoor. Dat kan toch niet. Ze gelooft al wat uw lippen uitgaan. Ze gelooft, gij zijt toch geen mens dat gelegen zouden. Ze houdt hem voor een waarmaker van zijn woord. Eerst het woord wat hier voor me ligt. Dan krijgt ze geloof op al wat zijn lippen uitgaat, al wat hier staat. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voorwaarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Geloven op zijn woord. Het is waar, God. U heeft alles geschapen. U onderhoudt alles met uw eigen hand. Mag ik dat geloven? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Geloof op zijn woord. Als Christus een vader aanwijst als zijn schepper. Geloof dat de mens gevallen is, van zijn God afgevallen. Geloof dat God van eeuwigheid heeft voorgenomen en besloten om een kerk zalig te maken. Geloof in het genadeverbond waar nooit één ziel uit kan vallen. Geloof dat God verder is gegaan met Adam, met Abraham, met Israël, om daaruit zijn kind naar het vlees te verwekken. Zo gelooft de bruid Christus op zijn woord. Al zijn woorden die spreken van God de Vader. Al zijn woorden die spreken van God de Zoon, dat hij gekomen is om de schuld voor zijn kerk weg te doen, zijn Vader te verheerlijken. Als hij spreekt van het kruisoffer dat hij gebracht heeft, de wetsvervulling die hij heeft volbracht, de opstanding uit de doden, alles wat de Zoon aangaande de Zoon zegt, gelooft de bruid van Christus. En ook alles van die derde persoon, die Heilige Geest, die nu de kinderen Gods gaat brengen bij Christus. En als de grote kinderlijden terug gaat brengen in het vaderhart Gods, zo gaat Christus door zijn geest de kerk vergaderen. Alle tijden, alle plaatsen door. Het kerkvergaderend werk des Geestes. Al wat hij heeft gesproken. Ze gelooft hem op zijn woord, aangaande de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de ganse schrift, alles. Zo gelooft in God, zoals hij zich geopenbaard heeft in zijn woord. Geliefde, waar de bruid zich heeft toevertrouwd aan de Zoon van God, dat is geloof. Gelooft ze hem op zijn woord in het algemeen. Maar ook heel bijzonder en persoonlijk. Dat geloof op zijn woord toen hij kwam. En sprak tot haar hart, het hart van Jeruzalem. Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. En toen moest je het geloven. Geloven op zijn woord. En dat is dat vast vertrouwen waarvan de catechisme zo'n wonderschoon getuigenis aflegt. Dat niet alleen anderen, daar kon ik het van geloven. Maar voor mij, heren, maar nu ook voor mij. Vast vertrouwen. Niet alleen aan anderen, maar ook aan mij geschonken is vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Ook dat op zijn woord gelooft, toen hij het sprak in dat uur der liefde, toen hij lieflijk sprak, sprak tot het hart dat innam. Zijn liefde uitstortte, zichzelf verklaarde. De gave heeft gegeven een hand om het aan te nemen. Alles gelooft ze, alles neemt ze aan. Wat haar geschonken is. Op zijn woord. Dat is dat huis. Daar is het jouw woord uitgesproken. Stadhuis, waar was dat voor u? Kent u een stadhuis? Was het in de kelder misschien? Was het op het open veld of toen u op bed lag? Maar u weet de plaats waar het was. Waar hij u ondertrouwd heeft, volk. In eeuwigheid, in gerechtigheid. Geloof. Waar zijn ja-woord is gesproken, waar u mocht geloven. Al mijn zonden vergeven. Om het bloed des lams. Waar die gezegende wonden van Christus zijn opengegaan. Dat was het ja-woord. Hè. Toen lag het zo vast, zo onverbroken. Het ja-woord op het stadhuis, de kelder. Lieflijke plaats. Hij er een steen opgericht, eeuwen na eeuwen. Hier geholpen. Geliefde, wat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Hosea, tot haar hart gesproken. In mijn hart werkt, ik zei het, hè, geen verstandshuwelijk. In mijn hart gewerkt. En als het hartenwerk is, dan is het inwerk, dan is het onveranderlijk vast, onverbroken. Wat er ook tegen op en tegen in komt. Door de Heilige Geest. Die overreden. Lokken, dat is het werk van de Geest. Lokken in de woestijn. Hij is begonnen. Hij heeft mij overreden. Ik ben overreed geworden. Woord, het evangeliewoord. Dat is dat vriendelijke woord. Aangaande de vergeving der zonde. Louter uit genade. Dat leert die ziel ook wel. Want in haar was niets waarom dat zou moeten. Integendeel. Zij was het waard voor eeuwig weggeworpen te worden met een mannelijke wegwerping. Maar het is genade. Onherleidbaar vrije genade. Die God bewoog om haar te overreden. In de woestijn tot haar hart te spreken. En daarom zal het zijn vrije gunst eeuwiglijk en altoos geliefde. Om de gerechtigheid van Christus. Want er is betaald. Het is een wettig huwelijk. De bruidschat is voldaan. Er staat niks meer op. Geen schuld rust op de bruid. Alles betaald. Recht aan de Vader gedaan. Die daarom een vrouw van Christus kan aannemen als zijn kind. Geliefde, dat is de aard van het geloof. Om God op zijn woord te geloven. Alles. Wat in het woord staat om ons wijs te maken tot zaligheid. Waarom de dichter ook uitroept. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En ook ervan uitzingt. Zijn diepere leer verspreidt. Een straal van billijkheid. Daar is al onwaarheid had. Laten we daarvan zingen. 100. Herzeg 19 vers 5. Des Heeren vrees is rein. Zij opent de fontein van heil. Dat nooit vergaat, zijn diepere leer verspreidt. Een straal van billijkheid, daar zal onwaarheid aan. Dat is het vijfde vers van Psalm 19. Thank you. vierde en laatste gemeente, voorwerp van het geloof, God in Christus. Het geloof gelooft God op zijn woord. God spreekt in zijn woord van God. God spreekt over God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God, en dat is de inhoud van het woord. Dat is voorwerp van het geloof. Dat is de zaligheid, die God te kennen. Tot in alle eeuwigheid in die God te verzinken. Voorwerp van het geloof is de drie enige God. Geliefde. God op zijn woord geloven. God geloven. God kennen. Dat is het eeuwige leven. Ik geloof in God de Vader. In God de Zoon. In God de Heilige Geest. Geliefde, ik ga eindigen. Kinderen. Ik spreek over een huwelijk. Een prins, luister eens. Een prins trouwt een arme wees. Meisje zonder vader en moeder, niemand op de wereld. Die prins trouwt het meisje, die arme wees, zoals het hoort, op het stadhuis. Met getuigen. En hij spreekt uit. Ja, ik neem u tot mijn vrouw. Ik beloof u trouw. Niets kan ons scheiden. En wat hij zegt, die prins wordt opgetekend. Vastgelegd. Dan zegt die arme wees. Ook ja, tot die prins. Verklaart gij hier voor God en zijn heilige gemeente. Ja. Opgetekend. Zo zijn zij aan elkaar verbonden. Door een ja-woord. Hebben ze elkaar aan elkaar gegeven. En nu is alles van die prins. Ook van die voorheen zo arme wees. Maar nu zo rijk. Want alles van de prins is ook van haar. Nu krijgt ze een paleis. Nu heeft ze een vader. De vader van haar man. Nu heeft zij dienaren. Zij heeft onderdanen. Ze heeft kleding rijk gestikt. Ze heeft een kroon. Ze heeft juwelen. Spijs in overvloed. Aan niets gebrek. Buiten schitterende tuinen. Altijd vrij te gaan. Te staan. Gemeente, een heilig huwelijk. Door het geloof verbonden. In de woestijn van het leven heeft het ja-woord geklonken. Het uur der liefde is aangebroken. Verklaart gij hier voor God en zijn heilige gemeente. Voor die engelen daarboven, voor Gods volk hier beneden. Emmanuel de prins heeft gezegd ja. En de vrouw mocht zeggen. Ja, ik. Van ganser harte. En toen ontving die arme, in zichzelf goddeloze, verdoemelijke zondaar. Een prins, Emmanuel, God met ons. Een heerlijke persoon. Alles begeerlijk. Zijn gehemelte zo zoet. Alles aan hem. Druipt van honing. En hij heeft zich weggegeven. Tot in alle eeuwigheid. Alles heeft hij voor haar overgehad. Zelfs zijn leven. En hij zegt het iedere dag weer. Gij zijt schoon, mijn vriendin. Gij zijt schoon. Heerlijke gaven heeft zij gekregen. Vergeving van haar schuld. Een kleed van gerechtigheid om zo gesierd door het leven te gaan. En straks het kleed van volkomen heerlijkheid. Nooit meer kunnen zondigen. Ze is vrij van wereldzonden en Satan. Ze heeft engelen als dienaren. Ze heeft een God als een vader. En eens aan het einde van dit leven, als ze boven mag komen in Canaan, mag ze zitten aan de ronde tafel in dat hemelse paleis. En zij zal nooit meer hongeren en nooit meer dorsten. Wandelen met haar bruidegom in de lusthof van Eden daarboven. En onderdanen, ja, die zal ze hebben. De ganse schepping aan haar voeten. En de spijzen die de bruid van de prins eeuwig zal genieten. Dat is de wil van God te doen, haar spijzen, om eeuwig in de wil des vaders verslonden te liggen. Geliefde, dat huwelijk, vanwege de geloofsband, vanwege de band der liefde, eens gesmeed, alleen geeft deze heerlijke toekomst. Mag u dat weten? Huwelijk van Christus en zijn gemeente, volk des Heren, een verbintenis tot in eeuwigheid. Onbekeerde medereizigers, dit huwelijk niet te kennen, rampzaligheid tot in eeuwigheid. Volk, rechtmatig huwelijk hoor, de duivel betwist het, hebt geen deel aan God. Maar hij heeft gesproken, en ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gij zijt de mijne. Eeuwig zijn volk. Eeuwig zijn zaad. Eeuwig vruchtbaar zijn in aanbidding, in lofprijzing en in grootmaking. Dat is de toekomst, bruidsgemeente. Eeuwig beleven. Eeuwig beleiden. Eeuwig bejubelen. O mijn God. O mijn God. O mijn God. Amen. Laten we eindigen. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verheffen uw majesteit, mijn God, niet gaat uw roem te boven. U loof ik tot in eeuwigheid. Omdat u van eeuwigheid een volk hebt verkoren. Mijn volk. En dan mag het zijn, mijn God. En al zou dat de eeuwigheid zijn, en dat zal de eeuwigheid. Dat alleen, eeuwig, mijn volk, mijn God. Wat zal dat zalig zijn. Om zo in de liefde verslonden te liggen. Een huwelijksband die nooit meer verbroken zal worden. Een liefde die alleen zal vermeerderen. Nee, geloof zal daar niet meer zijn. Hoop heeft afgedaan, liefde blijft over. Heren. Nu staan wij hier. Nu zitten wij hier in de kerk. Hoe staan we, hoe zitten we? Eén ding is nodig. Kinderen, ouderen samengehoord. Wilt u het doen? Wilt u dat nou werken? Dat ook al kinderen. Dat kan toch? 3, 4 jaar, 5, 6, 7. Ook ouderen, 80, 90. Het zou toch kunnen nog met u verbonden worden, gezegend Emmanuel. Bruiloftsfeest. Dan wordt die volk ook genodigd, dat zullen ze horen. Hoor, daar is er een geboren. Banden geslaagd. Hoe lang hebben ze er soms niet in gelopen? Banden verbroken. Heere, gedenk ons in dat ene nodige. Doe verzoening over onze zonden. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Alles wat wij doen en laten. Te doen wat u op de handen legt en te laten wat u verbiedt. Wilt u nabij zijn. En dus al te samen overreden. Overreden. Lokken in de woestijn. Daar tot ons hart spreken. Om Jezus wil. Amen. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 119, onze slotzang 25, het 25ste van 119. Neig dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.